Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook uit diezelfde Psalm 65, het 8e vers. Uw goedheid kroont de jaargetijden. Waar gij uw voetstap zet, daar doet gij het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. 1 en 8 uit Psalm 65. Beleiden wij op deze biddagavond ons geloof en beamen wij dat door te zingen uit Psalm 33 vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen, verheft de Heer, het past op rechten God te loven. Psalm 33 vers 1, direct na een gedeelte uit de belijdenis van het geloof. Wij willen dat vanavond doen met zondag 10 van de Heidelbergse catechismus over de voorzienigheid van God. Dat God alle dingen bestuurt en alle dingen regeert. Wat bedoelen wij met de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en ook alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoe en alle dingen niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Wat heeft dat voor zin? Antwoord: dat wij in alle tegenspoed geduldig en in voorspoed dankbaar mogen zijn. En in alles wat ons nog toekomen kan, een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde zal scheiden, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laten we nu samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Vader in de hemel. God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij komen samen in deze bijzondere dienst tot u. Omdat de regen een vader heeft en gezondheid een vader heeft. Omdat voorspoed een vader heeft. Maar hebben wij zojuist beleden ook ziekte en zorgen komen uit uw vaderlijke hand. Ook dat heeft met u, Vader in de hemel, te maken. U bent als een God die als een vader zorgt. En daar zijn we uw grote naam dankbaar voor. Maar soms, dan kunnen wij niet alles begrijpen. Voorspoed, tegenspoed. Gezondheid, dan gaat het wel. Maar als er ziekte komt, als er winsten zijn, dan lukt het wel. Maar als er verliezen geleden worden, dan doet het pijn. Alle dingen uit uw vaderlijke hand, datgene wat wij mogen bezitten, maar ook datgene en diegene die we moeten missen. En dan belijden wij dat wij geloven dat u als een God, als een vader zorgt en alle dingen bestuurt en alle dingen regeert en dat alles uit uw vaderlijke hand ons toebedeeld wordt. Niet willekeurig, maar door u als liefdevolle vader. En ongetwijfeld zijn er dan ook onder ons vanavond hier of thuis meeluisterend die pijn hebben, die zorgen kennen, die veel moeite hebben, die tegen de dag van vandaag of morgen opzien, die onrustig zijn en niet slapen. Hoe moet het verder? Met henzelf en met anderen. Er zijn er die altijd weer heen en weer geslingerd worden door al deze vragen en eigenlijk nooit tot rust komen. En dan gaan we van dankdag tot biddag en van biddag tot dankdag voort. En wij geloven dat alles uit uw hand komt. En we bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Maar het leven is zo bitter. En wat we meemaken is soms zo zwaar. En nu wilt u ons vanavond leren bidden. En het gebed van het geloof, dat wordt zeker gehoord. Het gebed van het geloof heeft effect. En daar zijn we zo om verlegen. Laat het zijn uitwerking hebben. En geef, o Heere, dat we het merken, dat we het zien. Dat we niet tegen dovemans oren spreken, maar dat u een God bent die luistert. Een God die altijd hoort. U bent toch immers een vader in de hemel die om Christus wil hoort. Hij heeft het ons gezegd. Vraag het maar in mijn naam en dan zal ik het doen. Wat ons ontbreekt, o God, en daar bidden wij u om, is dat geloof. Schenk ons dat door uw Heilige Geest. En geef zo een goede dienst hier en waar thuis meegeluisterd wordt, ouderen of jongeren, op dit moment of een later tijdstip, geef hier en daar uw onmisbare zegen. Wij vragen het u om Christus wil. Amen. Wij gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 5. Aan het einde van de Bijbel treffen wij deze door Luther genoemd strooien brief. Luther wist er niet zoveel raad mee. Hij dacht altijd aan de rechtvaardiging door het geloof en Jacobus heeft het juist over de werken. Maar niettemin staat Jacobus 5 nog steeds in de Bijbel. Brief van een broer van Jezus, de leider van de gemeente van Jeruzalem. Jacobus 5, en het gaat daar over het gebed. We lezen vanaf vers 13. Is iemand onder u in lijden, laat hij bidden. Heeft iemand goede moed, laat hij lofzingen. Is iemand onder u ziek, laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heere. Het gelovige gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed dat het niet zou regenen en het regende niet op de aarde 3 jaar en 6 maanden. En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Tot zover de lezing uit Jacobus 5. We willen over deze versen met elkaar nadenken, over de versen 13 tot en met 18. En het thema voor de preek is het gebed van het geloof. En dat staat in vers 15 aan het begin. En het gelovig gebed, het gebed van het geloof. Er staat in vers 16, brengt veel tot stand. Aan het einde van vers 16, brengt veel tot stand. Je kunt dat ook vertalen met het woordje effect. Nou zijn we in de kerk niet gewend om over effecten te spreken. Want dat past niet zo bij geloven en bij bidden en bij belijden. Want het gaat niet in de kerk, het gaat niet in de gemeente, het gaat in het geloof niet om effecten te bereiken. In de maatschappij moet je altijd scoren, moet je winnen, moet je winsten laten zien, moet je saldo's laten zien en wordt alles geëvalueerd, want er moeten de nodige effecten zijn, dat moet geconstateerd worden. Maar in de kerk praten we niet over effecten, er wordt gepreekt, gepreekt, gepreekt en of er iemand tot geloof komt, ja, dat hoop je natuurlijk wel, maar dat ga je niet meten. Hoeveel mensen heb je al tot verandering, tot bekering gebracht? Dat kun je niet meten. En hoeveel gebeden zijn er al verhoord? Ja, dat kun je ook niet meten. En toch zijn wij dan veel te vrijblijvend bezig met geloven en bidden, zingen. Want als je hier leest, het brengt veel tot stand. Het zal dus wat uitwerken. Het zal dus een bepaald effect moeten hebben. En naar Gods belofte heeft het ook een bepaald effect. Bidden is niet te vergeefs. Bidden zal effect hebben. Als het maar een gebed van het geloof is. Dus vanaf nu mogen wij bidden, moeten wij bidden. En mogen wij letten op wat er door tot stand komt. Dat staat zo met zoveel woorden. Die brengt veel tot stand. Dus biddend komen er effecten. We gaan erover nadenken in de verkondiging. Maar eerst zijn onze gaven er. En die zijn bestemd voor Epaphras. Gevangenenzorg. In de tweede plaats voor de kerk. En de derde voor de aanschaf van dit kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen 3 collecten die nu gehouden worden. Het is geen dankdag. Dan wil je misschien wat extra's geven. Maar op biddag mag er ook een extra offer gegeven worden. Van harte aanbevolen. Wij zingen uit dezelfde psalm als zojuist, maar nu de versen 10 en 11. Psalm 33, het 10e en 11e vers. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 111. Looft halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. Vers 1, vers 3, hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen en gedachtenis. En vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. 1, 3 en 5 van Psalm 111. Het gebed van het geloof heeft effect. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij houden Biddag 2015. Jezus leerde ons: geef ons heden ons dagelijks brood. Elke dag weer dat gebed. Om eten, om drinken, om werk, gezondheid. Eigenlijk is dat heel praktisch. En we zijn daar zo aan gewend. Maar soms dan vraag je je gewoon ook af. Ja, je doet dat wel. Maar heeft bidden eigenlijk wel zin? Want ja, alles komt toch zoals het komen moet. Is er nou echt effect? Jacobus, de schrijver van deze brief, is een apostel, een leider van de gemeente van Jeruzalem, die in zijn brief nogal de nadruk legt niet zozeer op het geloof, maar op de daden van het geloof, de dingen die daarbij horen, wat uit het geloof voortkomt. Blijkbaar was er al een reden voor om dat te onderstrepen. Net zoals de Heer Jezus zelf in de bergrede op allerlei manieren heeft duidelijk gemaakt dat geloven heel belangrijk is, maar dat het ook op geloofsgehoorzaamheid aankomt. De wijze bouwer is degene die de dingen doet die men hoort. Horen is belangrijk, maar ook in praktijk brengen. En dan moet je een huis niet op zandgrond bouwen in die tijd, maar op rotsen. Die is wijs. Die daar doet de wil van de hemelse Vader. Het gaat dus om praktisch christendom. Geloven door daden, geloven door doen, de dingen ook in praktijk brengen. En dat zal dan ook effect hebben. Jacobus is een echte leraar van de wet. En dan blijkt in ons tekstgedeelte dat bidden geloven is. En het geloven gebed, je kunt ook vertalen, staat er ook onder bij mij in de Bijbel, het gebed van het geloof. Bidden is geloven, geloven is bidden. Het gebed van het geloof, een gelovige gebed, is eigenlijk puur geloof. Als u gelooft, dan is er ook gebed. En als u weinig bidt, als ik weinig bid, dan kun je afvragen of er wel geloof is. Want als er geloof is, dan uit zich dat in bidden. En als er dus geen geloof is, is er ook geen gebed. Als je leeft, dan zie je dat aan het ademen. Wie leeft, ademt. En wie gelooft, hij of zij bidt. In vers 16 staat: een krachtig gebed van een rechtvaardige. Een krachtig gebed. Wat wordt ermee bedoeld? Is dat met harde woorden? Of met veel woorden? Nee, dat is een gebed in het geloof. De kracht zit in het geloof. Dus het bidden in het geloof. Een krachtig gebed. Er staat achter van een rechtvaardige. En wat is nou het gebed van een rechtvaardige? Een rechtvaardige is iemand die door het geloof een band heeft met de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. Een rechtvaardige is verbonden met Jezus Christus. En een rechtvaardige die bidt een krachtig gebed door dat geloof, door die verbondenheid met zijn Heer en Heiland, met de rechtvaardige. Dus een krachtig gebed is het gebed van een gelovige die verbonden is met Jezus. En er staat in vers 17, en Elia bad een gebed, of hier staat, deed een vurig gebed. En dat is eigenlijk een tautologie, een opeenstapeling van dezelfde woorden. Deed een vurig gebed. En doordat het twee keer gezegd wordt, met zoveel woorden gezegd wordt, twee keer over, is dat ook weer een aanduiding voor een gebed wat voortkomt uit geloof. Daarom, in vers 15, en het gelovige gebed, het gebed van het geloof. Kort gezegd, wie gelooft, die bidt. En bedenk dat nou maar eens bij uzelf en bij jouzelf en ik bij mijzelf, in hoeverre dat ook klopt. Bij onszelf dan. Want wie gelooft, die bidt. We gaan het nog een keer lezen, dat gedeelte. En dan vragen we ons af, wie bidden er nu? Of wie worden er opgeroepen om te bidden? In vers 14 is sprake van ouderlingen. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. En laten die voor hem bidden. Het gaat daarom ziekte. En als iemand ziek is en genezen wil worden en in nood is, dan mag hij of zij de ouderlingen van de gemeente roepen. En die zullen dan voor hem of haar bidden. Jacobus was de leider van de gemeente Jeruzalem, die niet alleen in Jeruzalem, de mensen van die gemeente wonen niet alleen in Jeruzalem, maar ook in de wijde omgeving, maar gemeente van Jeruzalem, vanuit Jeruzalem. En Jacobus was de leider van die gemeente. Als er dan ouderlingen zijn in die gemeente en er is een zieke, dan mag die zieke, hij of zij, de ouderlingen van de gemeente, de oudsten van de gemeente, roepen om voor hem of haar te bidden. Want die oudste, die ouderling, die is daar in het bijzonder toe geroepen. Die is daarvoor afgezonderd. Die is daarvoor geheiligd. Die heeft gaven en die heeft ook op de een of andere wijze door de Heilige Geest gezag gekregen. En als er dan iemand in nood is, iemand is ziek, laat hij of zij dan zo'n aangestelde geroepen ouderling roepen. En dat hij voor de zieke bidt. En hem met olie zalven in de naam van de Heere. Met olie. Dat is een teken. Ik kom straks erop terug. Die ouderling die zal de naam van de Heere, die zal de naam van God, die zal de naam van de Heer Jezus, hij zal in de naam van God bidden. En dat alles met geloof. Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam, nee niet in eigen kracht, maar in de naam en op het gezag van God. Dus wie bidden er? Ouderlingen worden opgeroepen om te bidden en voorbeden te doen. Maar in vers 16 gaat het ook over mensen, over gemeenteleden. Beleid elkaar overtredingen en bid voor elkaar, de een voor de ander, opdat men gezond wordt. Er is dus blijkbaar ziekte, weer ziekte. En het gaat ook nog over zonden in dat verband. Maar beleid elkaar overtredingen, beleid elkaar zonden en bid voor elkaar. Niet alleen de ouderlingen, maar ook de een en de ander mag dus voor elkaar, voor die ander bidden. En als dat gebeurt, als je elkaar zonden beleidt, overtredingen bekent en op die wijze voor elkaar bidt, ook om gezondheid, dan zal een krachtig gebed, een gebed in het geloof effect hebben. Resultaat hebben. Dat brengt veel, niet een beetje, maar zelfs veel tot stand. Ja, het staat er gewoon. Jacobus 5. Je roept een oudeling erbij. Het gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is niet een kwestie van 1 en 1 is 2. Maar je roept en die oudeling bidt in het geloof, een vurig gebed in de naam van God. En dan zal het gebeuren, zal effect hebben. En als je elkaar zonden beleidt en je bidt voor elkaar, ook als het gaat om gezondheid of wat andere zorgen, dan zal het gebed in het geloof uitgesproken, het gebed van de rechtvaardige, heel veel, dus niet een beetje, maar heel veel effect hebben. Jezus zegt in Johannes 14, vraag het maar in mijn naam en ik zal het doen. Daar staat ook geen woord vreemde taal tussen. Het is gewoon helder, in het Nederlands vertaald, ik zal het doen. Het gebed van het geloof, dat heeft effect. Ik kom bij het volgende. Wat is nou eigenlijk bidden? Bidden in het geloof. Bidden in het geloof, het gebed van de gelovigen, wat is bidden? Bidden is eigenlijk zuiveren. Heiligen. Er wordt gesproken in vers 14 over olie. Blijkbaar was dat in de eerste christengemeente gebruikelijk. Als er gebeden werd voor iemand die ziek was, werd er ook olie gebruikt als een teken. Het is maar ondergeschikt in dit verhaal, dus we moeten er ook niet een regel van maken. Dat moet ook niet voorop staan. Het gaat om dat gebed, het gaat om het gelovige gebed. Maar bij dat gelovige gebed werd in die situatie ook olie gebruikt. En olie heeft een zuiverende kracht. Een verzachtende kracht. En het geeft ook een goede reuk. Goed ruikende, zuiverende, verzachtende olie. Het heeft zelfs iets van genezing in zich en verkwikking. Gezalfd met olie is alles weer zuiver. Ruikt alles weer goed, het is verzacht en het kan zelfs genezend werken. En dat wordt hier gebruikt als een teken bij het bidden. Olie, zuiverend. Maar er staat ook in vers 14 en 15 dat er gebeden wordt in de naam van God. Bidden is dus niet in eigen kracht en op jezelf vertrouwen en de rechtvaardige die zegt, nou ik zal wel eventjes voor je bidden, zo van ik kan dat wel, want ik ben tenslotte een rechtvaardige. Nee, iemand die bidt in het geloof, die komt niet met zichzelf, maar die komt met de naam van zijn God, van zijn Heere, van zijn Heiland. En als hij of zij tot deze God en in die naam bidt, dan zal God zelf de zieke oprichten. En hij zal zonden vergeven. God zelf doet dan altijd het werk. Dus bidden is zuiveren, is heiligen. Dan val je er al bidden zelf tussenuit. In het gebed gaat het dan niet meer om jezelf, niet om je eigen kracht, niet om je eigen inzicht. Maar je geeft de zaak over aan degene in wiens naam je bidt. De naam van God. Dus bidden, dat is zuiveren als met olie. Het gaat dan niet om eigen naam, maar om de naam van de levende God en zijn Christus. En in vers 16, daar gaat het over dat elkaar beleidt elkaar de overtreding en bidt voor elkaar. Dat wederzijdse, dat onderlinge. Bidden is dus ook zuiverend als het gaat om De gemeenschap der heiligen. De gemeente. Wij worden dus opgeroepen vanuit Jacobus 5 om elkaar onze zonden te belijden. Niet te vertellen wat de zonde van die ander is, maar je eigen zonden aan de ander te belijden. Belijd elkaar de overtredingen. Dan gaat het om je eigen zonde die je aan de ander vertelt. En het samen bidden voor elkaar. Niet ik in mijn eentje en u in uw eentje, maar gezamenlijk. Man naast man, vrouw naast vrouw, in gezinnen, in de kringen, in de gemeente. Elkaar de zonde belijden en voor elkaar bidden. Opdat u gezond wordt. En het krachtige gebed van de rechtvaardige vermag veel. Op die wijze is het gebed dus, elkaar de zonde belijden en voor elkaar bidden, zuiverend, heiligend, helend en verbindend. Want als je voor die ander gebeden hebt en met die ander gebeden hebt, dan kun je niet meer zomaar van die ander losmaken. En wat je voor die ander bidt, geldt ook voor jou. En wat die ander nodig heeft, heb jij ook nodig. En wat die ander aan schuld heeft, heb jij misschien ook wel aan schuld. En dat corrigeert elkaar. Bidden. Olie is zuiverend. Die naam brengt ons helemaal bij God en bij zijn Christus. En als het gaat om elkaar de zonde belijden en voor elkaar bidden, ja, dan werkt dat ook heiligend en zuiverend naar die ander en vooral ook naar jezelf. En zo, als al die zonden eruit zijn, elkaar belijdend en voor elkaar biddend, dat lucht op en dat geeft ruimte en dat geeft rust. Dat is bidden. Het gebed van het geloof. En nu is het biddag 2015. En waarom mag je nu bidden? Nou, ook dat is heel eenvoudig af te leiden uit dit gedeelte. In vers 13 staat, is iemand onder u in lijden? Lijdt iemand? Nou, er zijn ongetwijfeld mensen in uw omgeving. Een familielid, goede bekende, gemeentelid. Dan krijgen wij de opdracht om op deze biddag te leren voor hen die lijden te bidden. En als u via de media, wij via de media, allerlei dingen zien en het blijft op ons netvlies zitten, kinderen die vluchten, mensen die lijden vanwege de oorlog of misschien honger, geweld, mensen worden gepest, mensen worden genegeerd, mensen worden in hun hele bestaan genegeerd, lijden. Wel, wanneer we zoveel dingen zien via allerlei media, dan kunnen we zeggen, het is toch wat? Ellendige wereld om ons heen. Is er iemand onder ons in lijden? De gemeente hier, de gemeente daar. Laat hij bidden. Waarom zouden we bidden? Als er lijden is, er komt zoveel op ons af, er is alle reden om dat in het gebed in 2015 voor Gods aangezicht te brengen. We hebben het al even gehad en dat staat in vers 14. Is iemand ziek? Staat ook in vers 16 over gezond worden. Ja, is iemand ziek? Gewone ziekten, kleine ziekten. Och ja, daar bid je niet zo direct voor, want na een paar dagen is dat weer over en zo. Als het echt menens wordt, als het ernstig wordt, dan ga je misschien wat meer bidden. En op een bepaald moment, ja, dan is iemand zo ziek, dan weet je eigenlijk niet meer wat je moet bidden. Want zo iemand kan toch niet meer genezen, zeggen we dan. Is iemand onder u ziek? Laat u dan de ouderling van de gemeente bij zich roepen en laat die voor hem bidden. En verderop,
beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar opdat u gezond wordt. Bid voor elkaar, ook voor de zieken. Ook voor die eenvoudige ziekten, om zo maar te zeggen. En voor die ernstige zieken. En voor misschien wel die chronisch zieken en die zieken die niet meer kunnen genezen, zoals we dat dan zeggen. En dan met naam en toenaam. Een voortdurend gebed beleidt elkaar de overtredingen en bidt voor elkaar ook voor die zieken. Het is niet voor niets dat we altijd de zieken noemen, maar dat moet niet alleen hier gebeuren, dat mag ook thuis gebeuren. Gewoon in het gezin of persoonlijk. Schrijf op een briefje voor deze, voor die, misschien wel in de kennissenkring. En stel je voor dat God je gebed zal horen, het gebed in het geloof, en die ander wordt genezen. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Nee, het gebed van het geloof wordt zeker gehoord, heeft effect. Maar dan ook die zonden in vers 15. En als hij zonden gedaan heeft, en vers 16 beleidt elkaar de overtredingen. Zonden, overtredingen, dat hoort er dus blijkbaar ook bij. Bidden. Ja, weet u, dat is best wel lastig. Om gewoon je zonden, je eigen zonden, zomaar te benoemen. Want ja, als je tegenover God in het gebed eerlijk bidt, het gebed van het geloof, en je noemt je fouten, je zonden, de dingen die, waarvan je wel weet dat het fout is, en je noemt die zonden, ja, dan weet je ook natuurlijk dat je er niet meer onderuit komt en dat je er voortaan rekening mee moet houden. Want zodra je ze gaat noemen, eerlijk gaat opbiechten, gaat beleiden, dan kun je er niet meer achter terug. Je kunt niet aan de Heere God zeggen, Heere God, ik heb last van dat en dat, want dat is niet goed. En dan vervolgens zomaar weer overgaan tot de orde van de dag en diezelfde zonde weer doen. Hoe meer je ze noemt, hoe minder je ze kunt doen. Want dan gaat het werken. Dan klopt dat niet meer. Dan word je het telkens weer aan herinnerd. Dus daarom is het zo belangrijk dat je ook zonden noemt, beleidt. Eerlijk en niet slordig. En die dingen die dan niet deugen, die goddeloos zijn, die met verslaving te maken hebben, gewoon één voor één noemen, hem beleiden, eerlijk opbiechten. Dat is bidden. Als het gaat om lijden, benoemen. Als het gaat om ziekten, benoemen. Als het gaat om zonden, eerlijk uitzeggen. En dan komt er nog één ding bij. Waar bidden we om? Dat lijden, dat ziek zijn, die zonden. En dan ook in dat onderlinge contact. Die ouderlingen komen erbij. En dan moet je wel tegen die ouderlingen vertellen hoe het zit. En als je met die ander een gebed deelt, dan moet je ook tegenover die ander vertellen hoe het met jou zit. En wat je dan fout deed, dan zul je aan je man moeten vertellen, aan je vrouw moeten vertellen, aan je kind moeten vertellen, aan je ouders moeten vertellen, aan je vriend moeten vertellen, aan een vriendin moeten vertellen. Ja, waar het op vast zit, is dat en dat, zus en zo. Maar als dat hoge woord eruit is, dan komt er pas rust. Dat is bidden. Elkaar overtredingen beleiden en voor elkaar en met elkaar bidden. Je kunt God niet voor de gek houden. Dus waarom zouden we het dan doen? Je kunt elkaar misschien wel een rad voor de ogen draaien, maar er schiet je helemaal niks meer op. Waarom niet gewoon eerlijk tegenover je man, tegenover je vrouw, tegenover je kind, tegenover je ouders? Eerlijk, concreet, reëel, duidelijk en de dingen niet verzwijgen. Het gebed van het geloof is een zuiver, gezuiverd, heilig, eerlijk gebed. Om al die noden die hier worden genoemd, lijden, ziek zijn, zonden en dat ook samen. Ja, soms schieten de dingen niet zo op. In het pastoraat niet, in je zaak niet. In je persoonlijk leven niet, in je huwelijk niet, in de gemeente niet. Het schiet allemaal niet op. En je doet van alles en je zegt van alles en je bedenkt van alles. En de een zou zus moeten, de ander zo moeten.
Maar als het gaat zoals het hier staat, het gebed in het geloof, dan is de belofte, het brengt veel tot stand. Het gebed van het geloof, dat heeft effect. Niet vanwege mijn geloof, ons geloof, uw geloof, jouw geloof. Niet vanwege mijn rechtvaardig zijn, ons rechtvaardig zijn. Maar omdat God een God is van genade. En waar een oprecht gebed gebeden wordt in het geloof, geeft God zijn zegen. Dan komt er een doorbraak in de onderneming. Dan komt er een doorbraak in de relaties. Dan komt er een doorbraak in de stress. Dan komt er een doorbraak in kerk en gemeente. Dan komt er een doorbraak in de relatie met God. Het gebed van het geloof heeft effect. Dus dan maar bidden. Ik herinner mij een poster uit de gemeente Ermelo in de kelder van het venster. Een spijkerbroek met twee gaten op de knieën. En daar staat onder: bidden is een zwaar werk. Blijkbaar knieënwerk en daar verslijt een spijkerbroek van. Bidden is misschien wel het zwaarste werk wat we zouden kunnen doen. En daarom moet je daarin oefenen. 65 jaar lang al, ik. En misschien bent u jonger, jij jonger, ouder. Maar al die jaren, je leven lang, moet je oefenen in dat meest zware werk. Het lijkt zo simpel, het lijkt zo eenvoudig, het gebed van het geloof. Maar het heeft een oefening nodig die je niet eventjes op de basisschool afrondt. Of die is eventjes op een of andere cursus afrondt. Dat is niet alleen het werk van de Bijbelkring, niet alleen het werk van de catechisatie. Het is het werk van je hele leven lang oefenen in het gebed. Op huwelijkscatechese hebben we het daar ook over. Twee jonge mensen gaan trouwen en willen zich voorbereiden. Bidden jullie ook samen? Ja, dat kunnen we niet zo. Dat is wat lastig. Dat zijn we niet zo gewend. En voordat je dan zover bent dat je samen als man en vrouw trouw bidt met elkaar, dat is niet zo eenvoudig. Samen bidden als man en vrouw, vader en moeder. Samen bidden hardop in een gezin. Samen de dingen van het huwelijk en van het gezin met elkaar delen. Je laat zomaar niet in je hart kijken. En je maakt zomaar niet aan die ander bekend waar het om gaat. Elkaar ongerechtigheden belijden en samen voor elkaar bidden. Oefenen, het is persoonlijk al een zwaar werk. En samen nog moeilijker. Maar als je bidt in het geloof, heeft het effect. Het zal veel tot stand brengen. Persoonlijk samen en in de gemeente. Er wordt gebeden, kerkraadsvergaderingen, catechisatie, bijbelkringen. Er zijn twee gebedskringen, ja, maar een handjevol mensen. En van tijd tot tijd, dan zijn er nog spontane gebedsmomenten. Ik denk dat het op dat punt anders moet. En dat we veel meer met elkaar zouden moeten bidden. Veel opener, veel eerlijker, veel directer, veel meer gemeenschappelijk. Er komt een vacature, predikant. Nou, dan zouden we die kunnen beroepen en die kunnen beroepen. Laten we eerst nou eens bidden. En als we niet gebeden hebben, moeten we verder ook niets meer zeggen.
En als het gaat om die gebedskringen, nou ja, niks voor mij. Nou ja, als bidden niks voor je is, een gebedskring niks voor je is, nou dan doe je het zelf, dan doe je het alleen, maar wel doen. U maakt zich zorgen over de toekomst van de gemeente? Soms wel. U, ik, wij. Als we nu eens vanaf nu met elkaar afspreken dat we veel meer persoonlijk en thuis in het gezin en waar het kan in het openbaar samen bidden gemeente gewoon bidden. Jongeren met jongeren, ouderen met ouderen, ouderen met jongeren en andersom. Ambtsdragers met niet-ambtsdragers, kinderen. Gewoon bidden. Voor eten en voor drinken en voor gezondheid en voor werk en voor de gemeente. Bidden. Want het gebed van het geloof brengt veel tot stand. Amen.
Wanneer wij vanavond met elkaar bidden, willen we in het bijzonder ook bidden voor mevrouw Los uit die Vennep, die al heel ernstig ziek was thuis, maar gisteren, vannacht, is opgenomen in het Spaarne ziekenhuis met ernstige verschijnselen van longontsteking op hoge leeftijd en uiterst zwak. Dat is heel kritiek. We zullen samen bidden. Vader in de hemel, onze Vader in onze Heer Jezus Christus. Het is eigenlijk zo eenvoudig, bidden. Maar het is zo ontzettend zwaar voor ons. Een leven lang oefenen, persoonlijk en samen. En als gemeente brengen we er soms zo weinig van terecht. Wij danken u dat er bidders zijn. Die waren er, die zijn er. En die zullen er zijn tot op de jongste dag. De kurken waar de gemeente op drijft. Bidden, voorbeden. Mannen, vrouwen, jongeren, ouderen die bidden geleerd hebben. En die zonder ophouden voortdurend elke dag weer opnieuw bidden en voorbeden doen. U de dank toebrengen en schuld belijden. Maar wij komen daar samen en persoonlijk zo ontzettend veel aan tekort. We werken en we studeren. We ploeteren en zijn bezig. We vechten voor onze gezondheid. En we werken voor ons eten en drinken. Maar het gebed schiet er zo gemakkelijk bij in en we vinden zoveel dingen zo vanzelfsprekend. En als het niet meezit, dan menen we ook nog te moeten mopperen. We zijn van die ondankbare schepselen die zo weinig bidden. En dat mogen wij en moeten wij samen belijden. Wilt u ons door uw Heilige Geest leren om in het geloof te bidden, een krachtig gebed, een vurig gebed, zoals Elia deed, zoals Jacobus ons wil leren, zoals u ons vanavond wil leren, als ambtsdrager in de gemeente, als gemeentelid tegenover een ander gemeentelid, als een man tegenover een vrouw, als een ouder tegenover een kind, als een kind tegenover ouders, als vrienden met vrienden, wilt u ons leren wat bidden is. En waar wij elkaar onze zonden belijden en voor elkaar bidden, daar doet u wonderen. O Heer, wij bidden u samen, maak van onze gemeente een gebedsgemeente. Voordat we aan de slag gaan, voordat we kritiek hebben, voordat we vragen hebben, voordat we menen een oplossing te kunnen aanreiken, dat we zullen bidden. Wilt u het ons leren door uw Heilige Geest? Ook als het niet goed gaat in het werk, als ondernemer, met personeel, met opdrachten. Als het werk niet wil lukken op kantoor en er ontslag dreigt. Als het allemaal tegen zit, op welke wijze dan ook, in de studie, op school. Geef, o Heere, dat we in de weg van het gebed eruit komen en verrast worden door verhoring, door uw daden. Och, we zullen wel weer eten deze zomer en we zullen wel weer drinken en we zullen de zomer misschien wel doorkomen. Maar wij bidden u, laat het een wonder zijn. En wilt u ons leren om de dingen van elke dag, ons dagelijks brood, als een wonder te ervaren. Iedere morgen weer te kunnen opstaan. En elke morgen is uw goede tierenheid nieuw. Verblijd ons en leer ons daarin. Samen mogen wij bidden voor mevrouw Los, voor haar man, voor allen die bij hen horen. Maar in bijzonder voor haar die nu in het ziekenhuis is en zo ernstig ziek is. Zij weet dat ze niet beter worden kan, maar nu beseft ze het niet eens meer. waarschijnlijk. Zo ziek, nergens meer over na kunnen denken, omdat het lichaam zoveel vraagt. Geef hem binnen de gemeente rondom, binnen de familie. En wilt u, o God, een God zijn die naar uw belofte luistert? Wilt u voor haar een God zijn die juist in deze ogenblikken hoort, haar gebed opmerkt, haar antwoord geeft en rust schenkt? We mogen samen haar in het gebed voor u neerleggen en wilt u zich over haar lichaam en geest ontfermen in Christus Jezus. Heer, wij bidden u voor de gemeenschap rondom, ons land en ons volk. Er gebeuren zoveel onverkwikkelijke dingen. En wij bidden u voor de minister-president. En voor ex-minister Opstelten en staatssecretaris Steven. En voor al die andere politieke leiders. We kennen ze bij naam of niet. Van de een vinden we dit en van de ander vinden we dat. Het zal wel zus en het zal wel zo. En straks zijn er verkiezingen. Het zal wel weer gaan zoals het gaan moet. We hebben daar toch geen invloed op. Maar wilt u ons leren bidden voor hen die verkozen zullen worden? Provinciale Staten, Eerste Kamer. En zij die op deze wijze leiding geven in de Tweede Kamer, in de regeringsploeg. Wij bidden u voor hen. Het zijn mensen. Het zijn mensen net als wij en wij zijn net als zij. Wilt u ze maken tot pilaren, tot vastigheden? U bent de koning van de koningen, u regeert. Wilt u ook hun hand naar uw hand zetten, zodat zij datgene doen wat u wilt dat ze doen, wat nuttig is voor anderen en goed is voor ons? We leggen het samen in uw handen. Er is vreselijk veel geweld in deze wereld. Kinderen zijn slachtoffer. Vrouwen zijn slachtoffer. Mensenhandel, mensensmokkel. Mishandeling van vrouwen. Uitbuiting, verkrachting. Er is zoveel wat ons verontrust. We raken er soms aan gewend. Maar wilt u ons leren om er niet aan te wennen, maar het bij u te brengen? Wilt u al die noodlijdenden, al die mensen die zoveel pijn ervaren, die eigenlijk geen mensen meer zijn, o Heer, wilt u in die nood genade voorzien en wees hen een helper en zegen de hulpverlening op welke wijze dan ook. U bent de God die gebeden hoort en verhoort. Wilt u ook in die barre wereld tekenen oprichten van uw koninkrijk tot genezing van mensen, tot heling. En wilt u onrecht en onrechtvaardigen straffen. U bent een rechter die het beslist. Mogen we het zo in het gebed ook in uw handen leggen. We bidden u samen voor onze kerk en allen die leiding geven, voor de gemeenten, ook voor de plaatselijke gemeenten, ook voor de wijkgemeenten. Geef wijsheid en geloof aan allen die leiding geven, op welke plek dan ook in de kerk en in de gemeente. Heer, dank voor de diensten op deze dag. Breng ons veilig thuis en geef dat we na deze dienst het in praktijk zullen brengen. Daders van het woord. Dat we daadwerkelijk, persoonlijk en samen en als gemeente zullen gaan bidden. Dat zal effect hebben. Dat zal veel teweeg brengen. O Heere, geef het ons. U tot eer en anderen tot zegen. Vergeef genadig alle zonden en hoor ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. De slotzang is op Psalm 9 en daarvan zingen wij vers 1, 2 en 11. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. En vers 11, zingt de Heer die eeuwig leeft. 1, 2 en 11 van Psalm 9.
Gemeente, vanmiddag is aan het einde van de dienst aan alle aanwezigen een klik uitgedeeld. Een blad van de HGB voor de allerjongsten. Er zijn nog een aantal exemplaren op de welkomtafel. En als u er nog geen meegenomen hebt, kunt u dat rustig doen. En u kunt zich daarop abonneren. Kost 10 euro per jaar en daarmee krijgt u heel veel. Met name voor de kinderen. Dus neemt u rustig het blad wat er ligt nog mee. Ga nu heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.